en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talkradioprogramma waar je de ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts wat betreft eigentijds en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van ZZP'ers, MKB'ers tot managers en directieleden van de grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Wat zijn de fouten die ze hebben gemaakt en vooral wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook, we gaan het hebben over urgente zaken als personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en tot eind april heb ik hier elke dag twee gasten in de studio. Vandaag te gast in de WTC Media Center Almere, Gert-Jan van Manen, eigenaar van Tempins, en Stanley Mossel, eigenaar van Standsmart Solutions. Heren, welkom in de studio.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Tempins, ik heb al even gekeken natuurlijk. Dat gaat over...
Bowlen.
Precies.
Ja. Bowling Almere, beter bekend hier. Hè?
Ja, maar je hebt meerdere toko's, zag ik. Dus,
ja, ik heb nog eentje in Harderwijk. En er zit een derde in de pijplijn, hoop ik.
Oké. Okay. Dus, nou, gaan we het dadelijk zeker even over hebben. Doe je wel eens aan bowlen, Stan?
Lang geleden.
Te weinig.
Lang geleden. Oh, ja, hoor
lang geleden.
Je moet een abonnementje nemen, hoor ik.
Ja. Ik voel een abonnementje aankomen hier.
Ja. En weet dat, we beginnen het programma altijd even met te kijken naar wat is de lastigste zakelijke beslissing die jullie in de afgelopen tijd hebben moeten nemen. Om bij jou te beginnen, Stanley. Waar denk je dan aan?
Toch ook personeel. Om te kunnen door blijven groeien. Ik heb in het verleden best wat personeel gehad. Voornamelijk vanuit onze hoedanigheid van leadopvolging. Het uitvoeren ervan, het bellen. Merk je gewoon dat het heel lastig is om in de markt mensen te vinden die dat leuk vinden en daar ook in willen ontwikkelen en daar ook dedicated aan willen zijn. Maar goed, het is wel een van de belangrijkste onderdelen voor ons bedrijf. En hoe ga je daar toch mee om? Dat was voor mij een grote uitdaging.
Maar als ik even keek naar Standsmart Solutions, dan zit jij vooral gefocust op AI, data en menselijk inzicht, zoals ze mooi heet. Ja, maar het ging ook over biologische intelligence en... Dat klinkt heel erg alsof je alles hebt uitbesteed aan tech, zal ik maar zeggen.
Nee. Wij maken heel erg veel gebruik van de AI. Wij zijn als Standsmart Solutions aangesloten bij Sparkwise Academy. Dat is een neurowetenschappelijke opleider. En eigenaar Eddie Chomfo zit ook in de landelijke implementatiegroep voor AI. Dus vanuit hem krijgen we heel veel AI-tools door kennis die wij eigenlijk weer inzetten in ook een stukje consult naar bedrijven en ondernemers toe. Van oké, hoe kan je nou beter, sneller, slimmer ondernemen en je marketing en sales optimalisatie zo inrichten dat je daar meer omzet uit bestaande nieuwe klanten halen.
Maar dat doe je dan middels software of middels algoritmes?
Onder andere ja. Het is naar gelang de behoefte van een ondernemer waar je in zit en waar je naartoe wil groeien, welke AI je kan inzetten. Maar daarnaast helpen wij ook in het uitvoerbare, vooral in marketing, voornamelijk ook sales, want we zijn ook sales expert, om ondernemers te helpen om die omzet te halen. En daarin zetten we wel de analytische kracht van AI in, absoluut.
Maar dan even terug naar je personeel. Waar hebben we het dan over? Wat doen die personeelsleden dan nog? Is dat echt recruiten van nieuwe leads?
Ja, dat is inderdaad echt het persoonlijk contact leggen. De COVID-tijd heeft toch heel veel de digitaliseringsslag nog meer in een stroomversnelling gebracht. Nou, AI is natuurlijk nu een hot buzzword. Dat is eigenlijk de grote nieuwe internetrevolutie. Maar het persoonlijk contact is ook heel belangrijk. Dat wordt de zaakjes vaak vergeten. Want we denken al e-mailcampagnes, ads draaien en wat dan ook. En dan komt het wel. Maar mensen kopen nog steeds van mensen. En juist dat persoonlijk contact om na te bellen van... Hey, ben je tevreden over het product? Of waar zit je mee? Waar loop je tegenaan? En kunnen wij een afspraak arrangeren met Pietje om daar eens verder over te praten? Dat zijn wel de eerste stappen in de opbouw naar uiteindelijk een nieuwe klant.
Maar dan heb je dus eigenlijk gewoon salespersoneel nodig.
Ja,
okay. En die is lastig te krijgen.
Ja, vind ik wel.
Ja, maar je hebt niet zo dat je bepaalde kennis nog per se nodig hebt. Je hebt gewoon salesmensen nodig, die gewoon mensen contact.
Precies. Ik heb niet de oude manier Wolf of Wall Street mensen nodig. Dat is wel echt passé. Maar mensen die connectie met iemand kunnen leggen, die behoeften naar boven kunnen halen, die dingen horen, haakjes waar ze op weer voort kunnen borduren. Eigenlijk op die manier met inderdaad, als we het dan hebben over biologische intelligentie, de hersenwetten, wat wij zeggen. Om daarmee iemand te helpen in vaak een oerwoud van keuzes en informatie die men tot zich krijgt nu tegenwoordig. Wat moet ik nou doen? Waar loop ik tegenaan? Welke wegen leiden naar Rome? En wat zijn nou slimme zetten om als eerst de stap om te nemen om te komen waar je graag wil komen?
Gaan we dadelijk nog eens eventjes in kijken natuurlijk. Gert-Jan, wat is voor jou een van de moeilijkste zakelijke beslissingen afgelopen tijd?
Nou, ik twijfel een beetje. En dan heb ik een klein beetje een link met wat Stan net zei. Maar waar twijfel ik tussen? Vlak voor de COVID had ik eigenlijk een bouwvergunning gekregen van de gemeente om uit te breiden in Almere. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat ik die bouwvergunning had gekregen. Maar toen waren we natuurlijk dicht. En dan is de vraag van, ja jongens, wat ga je doen? Ga je dit allemaal inderdaad in gang zetten, ja of nee? Vond ik een lastig besluit. Ik heb gekozen om dat dus inderdaad wel te doen. Maar om dan een kleine link te leggen, na de COVID zaten we natuurlijk met enorme personeelstekorten. Nog steeds. En toen hebben we uiteindelijk besloten van, weet je wat? We laten iedereen eigenlijk online reserveren. En dat vond ik best wel een lastige keuze, hoe gek dat ook klinkt. Omdat we willen natuurlijk graag bereikbaar zijn voor onze gasten. Maar het gaat eigenlijk niet meer. En ik was heel erg bang van, oké, als we nu die stap zetten naar veel meer online. En ook veel meer bij ons in de zaak mensen zelf dingen laten doen. Hè? Dus bestellen met tablets, met QR-codes. Wat voor effect heeft dat dan op onze omzet en op onze gasttevredenheid? Ik vond dat een lastige keuze. En nu blijkt toch dat het heel goed is uitgepakt. Dus...
Ja, want ik wou net zeggen, als ik een bowlingbaan wil reserveren, vind ik het erg makkelijk dat ik dat gewoon online kan doen en niet in de wachtrij terechtkom.
Ja.
Maar is je omzet dan ook na vanavond toch gestegen met je positiviteit die je net vertelt?
Nou, kijk, wat je ziet is dat eigenlijk in de hele bowlingbranche is het na COVID heel druk geworden. Dus ook bij ons. En iedereen heeft ook een beetje dezelfde keuzes gemaakt, moet ik zeggen. Dus ik kan ook niet zeggen nu dat het daardoor komt. De hele branche zit in de lift eigenlijk op dit moment. Wat ik wel kan zeggen is de keuze die we gemaakt hebben om uit te breiden, dat die heel erg positief heeft uitgepakt. Dat zien we wel.
Maar heb je dan meer bowlingbanen gedaan?
Nee, we hebben twee extra activiteiten toegevoegd. Dus we waren eigenlijk altijd een bowling. Maar we hebben nu ook een indoor minigolfbaan geopend. En sinds een paar maanden hebben we ook een indoor racebaan. Dat is een simracing, dus echt digitaal racen, hebben we geopend. Dus we hebben nu meerdere activiteiten eigenlijk onder één dak. En dat heeft wel degelijk heel positief gewerkt.
Maar dat zijn ook hele andere doelgroepen. Tenminste, ja, ik vind dat fantastisch. Ik heb een keer in Utrecht even in zo'n...
Ja, dat is precies hetzelfde. Ja,
oké, van Racequare is dat voor mij.
Klopt.
Ja. Maar dat is wel heftig hoor. Dan, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dan kon je in de Formule 1 auto, wat ik erg leuk vind. Maar dat was dat voelde je wel eventjes de bocht doorgaan.
Ja.
Maar goed, jij hebt dus wat je zegt, je bent gaan digitaliseren eigenlijk. Dat is goed bevallen. Ja. Ik had onlangs had ik hier mensen te gast en eentje zei, nou, QR-codes, dingen, het blijft menselijk contact. Ga ik echt niet aan doen. Hè? Dat was een horeca-ondernemer. Die zeggen bezorgrobots of servicerobots, forget it.
Ja.
Maar goed, jij kon er niet echt omheen, zullen we
maar
zeggen.
Nee, maar ik denk zelfs, en dat wordt een beetje de toekomst. Kijk, ik noem het altijd een beetje het KLM-model. Als je gaat vliegen, dan moet je zelf inchecken. Maar er staat wel degelijk een hostess die jou gaat helpen. En ik denk dat daar onze branche ook naartoe gaat. Dat je weer heel veel zelf doet als gast. Hè? Alleen de kwaliteit van het personeel die er dan is, die wordt juist hoger. En die is veel meer gericht op echt het jou helpen. En die beleving te laten krijgen van, joh, je bent welkom hier. En waar nu het personeel weg moet rennen om die bestelling voor jou te regelen. Dus er is ook weinig echt contact met jou. Denk ik dat het model er naartoe gaat dat je straks steeds meer zelf doet. Maar dat er wel degelijk aandacht is voor jouw beleving als gast door een soort hostess-achtig model toe te voegen.
Die ondernemer waar ik net even over had, die zei ook. Hij zei, weet je wat het punt is in de horeca? Op momenten dat Stan en ik buiten zitten en we denken, leuk, we gaan QR-code, een paar bitterballetjes bestellen. Hij zei, je hebt geen controle meer over de flow in de keuken. Dus het waar je normaal zegt, we gaan een bestelling opnemen, dus dan kun je dat een beetje doseren. Hij zegt, kan het best zijn dat er in één keer heel veel komt. Heb je daar last van?
Nou, nee, dat hebben wij niet. Kijk, wij hebben sowieso...
Je hebt vooral bitterballen natuurlijk. En,
nou, nee, maar
je hebt geen hele gerechten. Je bedoelt, het is niet zo... Dat
nee,
je
we hebben ook zeker wel wat degelijk. Ja? We ook, ja, zeker. Nee, alleen het is zo dat bij ons is natuurlijk een flow... die is continu in de zaak aanwezig. Hè? Want we hebben bowlen doe je van 2 tot 3 bijvoorbeeld. En dan komt weer de volgende groep. Maar wat wij juist zien is dat wij veel beter... Onze werkzaamheden kunnen verrichten eigenlijk. Want normaal was het... Het personeel liep met een mobile rond om bestelling op te nemen. En die beginnen bij baan 1. Ja, voordat ze bij baan 24 zijn... zijn ze wel even bezig.
Dat zijn er ook best wel veel, hè?
Dat zijn er best wel veel. Dus dit systeem werkt eigenlijk veel beter. Want die ene persoon die normaal de bestelling opneemt... die staat nu die bitterballen te bakken. En mensen gaan zelf bestellen wanneer zij willen. Dus ze kunnen eigenlijk veel beter inspelen... op het moment dat die gast iets wil hebben.
Hier, nu hadden we het net even... want je zegt al, hè, je hebt hier in Almere buiten... heb je dan... Een bowlingcentrum. Mag ik dat dan een bowlingcentrum noemen als je aangezien of die andere dingen doen?
Het zijn 24 banen, dus het is.
Nee, maar bedoel, je hebt toch Racequare erbij, dat bedoel ik.
Nee, klopt. Kijk, wij zitten nu natuurlijk ook wel onszelf een beetje af te vragen.
Een soort familie entertainment.
Ja, moeten we niet misschien zelfs een klein beetje gaan rebranding? Hè? Moeten we niet. Bowling Almere is natuurlijk echt bowlen, oké. Okay. Aan de andere kant is het ook heel duidelijk. En ik moet ook zeggen dat bowlen is nog altijd wel onze main business. He, dus wat je ziet, dat de andere activiteiten, die voegen ook vooral iets toe aan het hele bowlen, moet ik zeggen. Dus we zijn nog steeds wel echt wel een bowling, hoor.
Ja, maar je krijgt wel het diverse publiek waarschijnlijk langs, nu je ook...
Ze blijven langer. Ze blijven ook langer. Ze kunnen meerdere dingen doen in de zaak. Dus,
leuk. Ben je al wel eens geweest, Stanley? Of,
Nee, Bolt Jan Doody. Nee,
ja,
nee,
dat is jammer. Nee, maar ben je niet van bowlen? Ben je van het racen?
Ja, ik vind racen wel leuk. Want dat moet ik wel even, als ik daar even op inhaken. Dat zag ik dus laatst. Want ik woon in Seizoenenbuurt. En dan rijd ik wel eens via het politiebureau langs. Ja, precies. En dan zie ik daar toch in één keer, zag ik staan, ook race simulatie. Dacht ik, En mijn neefje appt. Hij zegt, zullen we een keer race simulatie doen? Maar goed, dat moeten we dus nu nog bij. Ja,
maar dus gaan we binnenkort regelen.
Ja, maar je ziet dan wel dat eigenlijk, dat mensen toch, bowlen is bowlen.
Ja.
En dat je dan dat andere stukje erbij. Maar goed, maar jij bent al sinds 2008 volgens mij daarmee bezig.
Ja, eigenlijk langer.
Ja, want het was van je vader toch, oorspronkelijk?
Ja, mijn vader is bijna 50 jaar geleden bowling begonnen in Harderwijk. Wow. En ik weet niet of jullie Harderwijk een beetje kennen. Wij wonen vroeger ook boven de zaak. Maar in Harderwijk heb je een hele nieuwe wijk is daar gebouwd. Het waterfront, aan het water. Wij zaten daar vroeger. En een jaar of 15, 16 geleden kwamen eigenlijk de berichten dat wij daar weg moesten. Dus er was een verplaatsing op komst van het bedrijf. Ik was eigenlijk zelf helemaal niet van plan om iets met die bowling te gaan doen. Of iets met de horeca, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik wilde wel altijd iets voor mezelf, maar ik wist niet zo goed wat. En alleen mijn vader was op dat moment heel erg ziek. En we moesten wel die verhuizing gaan regelen. Dus toen heb ik gezegd, oké, dan ga ik daarmee aan de slag. En toen dacht ik van, joh, als ik toch een hele nieuwe bowling ga bouwen in Harderwijk, waarom dan ook niet nog ergens anders? En toen dacht ik, Almere, groeistad nummer 1 van Nederland. Dus ben ik hier ook met de gemeente in gesprek gegaan. En eigenlijk ging het hier net iets sneller dan de verplaatsing van Harderwijk. En nu ben ik dus met die twee bowlingbanen bezig.
Maar je had net ook even over de derde. Die willen we dan ook even weten. Waar wordt dat?
In Leeuwarden ben ik bezig.
Oh, je was even de afslag gemist.
We hadden
gemist,
net over Friesland.
Ja, dag Leeuwarden.
Ja. En in Leeuwarden wordt een nieuw Cambuurstadion gebouwd. En in dat stadion gaat er naar alle waarschijnlijkheid in januari, hoop ik, een nieuw Family Entertainment Center openen. Met 16 bowlingbanen, een indoor golfbaan, racen.
Ik wou net zeggen, je pakt het hele palet er wel bij dan. Want dat zou zonde zijn als je weer moet gaan bouwen.
Ja.
Oké, okay. Stanley, even bij jou weer terug. Hè? Want jij focust je volgens mij op MKB.
Ja,
MKB
klopt. Plus. Ja.
Wat is dan een moment dat bedrijven denken, goh, nu moet ik Stanley en zijn collega's eens gaan bellen. Want kijk, als je zegt, kijk even Gert-Jan aan. Op het moment dat het wat minder gaat, ga je nadenken, hoe kunnen we het beter doen?
Klopt.
Als je niet weet dat er een oplossing is of dat het anders kan. Ja.
Dan ben je al te laat aan.
Ja, dus wat is dan vaak de trigger dat ze jou contacten?
Nou ja, wat wij altijd aangeven is dat je moet wel volgens een strategie werken. Een marketing of sales strategie. Om continuïteit te krijgen. Want wij als ondernemers weten denk ik allemaal, begrijpen allemaal dat je geld nodig hebt, want met geld maak je geld. Alleen dat is vaak bij het MKB, dan zijn ze goed in hetgeen wat ze doen.
Werken in een bedrijf in plaats van...
Exact. Maar vergeten dan vaak, vooral bij kleinere ondernemers, dan denk ik, oh shit, ik moet ook nog wat met sales doen, of dat loopt terug, en ik moet wat met marketing doen, dan ga ik dit, en dan ga ik zus. En ik had laatst toevallig bij een netwerk, kwam ik een ondernemer tegen, dat was een mooi bedrijf, 15 man groot. En we hadden daarvoor al gesprek erover. En toen zei hij van nu niet nodig. En noem maar op. En oké, prima. Weet je, no pay, no sale, zeg ik altijd. Maar die kwam dus later. We troffen elkaar een half jaar later. Toen zei hij, ik moet toch even wat eerlijk zijn tegen. Ik zeg, oké. Hij zei, ik heb toch de afgelopen 3 maanden dacht ik ga SEO doen. En ik ga ads draaien. En ik heb bijna 20.000 gespendeerd eraan. Ik zeg, en? Hij zei, het heeft me eigenlijk weinig tot niks opgeleverd. Ik snapte helemaal niet. Ik kreeg statistieken door en wat dan ook. Maar hoe of wat, geen idee. Ik zei, dat is jammer. Want als je nou bij mij eerder had aangeklopt, dan hadden wij dat in kaart kunnen brengen met een adviesrapport. En wij kunnen AI-software gebruiken om te laten zien van, oké, welke stappen zou je willen nemen? Wat is je polsstok nu? En dan weet je ook welke conversies en welke stap je moet nemen om een omzet te halen.
Maar waar begin je dan bijvoorbeeld? Want dit is natuurlijk een pijnpunt, maar wellicht ligt het veel dieper.
Ja.
Is het dan zo dat je zegt, oké, hartstikke goed, wat je net zegt, maar we gaan eerst toch eventjes terug. Ik noem maar, van mij zeg je gewoon, wat is je visie en je missie in de hele rattenplan?
Ja.
Want daar ligt het ook vaak fout. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de meeste ondernemers hebben dat ooit in mind, maar dat staat nergens op papier of is strategisch doorgevoerd. En je begint ook al te glimlachen. Ja.
Ik ga iets zeggen wat misschien niet... Ik vind dat hele missie gedoe altijd zo'n beetje onzin, als ik heel eerlijk ben. Een strategie moet je wel hebben natuurlijk. Ja. Het zit denk ik bij ondernemers van het hoofd. Ja. Ja, daar ben ik ook wel mee bezig natuurlijk.
Maar jij doet ook, neem ik aan, AdWords, online.
Ja,
Ja. Ik bedoel, en resulteert dat bij jou wel in echt een aanwas? Want het voorbeeld van Stan, ja, dat geeft aan dat het er best lastig is.
Nee, ja, zeker wel. En we zijn bijvoorbeeld nu een paar maanden geleden zijn we overgegaan op een nieuw reserveringssysteem.
Ja.
En eigenlijk hebben we dit systeem ook gekozen. Juist omdat het online reserveren, daar is het echt op toegesneden. En we zien dat ook heel sterk. We zien echt een...
Maar er zit ook een soort van tooling in, waardoor je dus campagnes kan draaien.
Ja, dus we doen ook echt meten van, hey, waar komen de reserveringen vandaan? Op welke dingen klikken ze? Dus en daar gaan we steeds meer mee verder. We zijn nu eigenlijk net begonnen met ook een hele TikTok-campagne die op poten gezet gaat worden. En we gaan onze Instagram verder professionaliseren. Dus we zijn heel erg daarop in aan het zetten.
Ja.
Dus ja.
Maar je bent toch ook misschien wel net zoals bij Just Eat Takeaway, als je in de food zou zitten, betaal je een percentage. Betaal jij ook voor de reservering ook nog een percentage?
Nee. Er zijn modellen die dat doen. Dat doen wij niet. We hebben er ook voor gekozen om dat.
Nee, maar niet naar de mensen, maar dat jij moet afdragen aan.
Nee,
want ik zeg altijd bij een restaurant bel ik liever zelf dan via de verkoop.
Nee, dat hebben wij niet.
Oké.
Maar het is denk ik ook, als het bij ondernemers goed gaat, dan gaat het goed. Hè. Het is niet dat je iets moet zoeken. Maar het belang van een strategie hebben is wel heel belangrijk om continuïteit te waarborgen. Maar ook, we hebben ook bedrijven die het aan B2C leveren. En waar de kracht juist zit in bijvoorbeeld het after sales. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een bouwbedrijf die heeft geleverd. En dan bel ik de mensen op. En dan staan ze stom verbaasd van, hè? Wij zijn nog nooit nagebeld, wat fijn. En dan soms krijg je tussen haakjes klachten. Maar daar kunnen we wat mee. En dan komt er vaak van, maar trouwens, ik moet mijn zolder ook nog verbouwen. Kun je dat ook?
Ja, van het een komt dan. Maar zoals dat voorbeeld wat je had met de Google AdWords of de search engine optimalisatie.
Ja.
Dat pak je dan aan en dan vervolgens kijk je hoe je verder in het bedrijf waarde kan toevoegen. Want anders wordt ze heel zenuwachtig als je aan de fundamenten gaat rommelen natuurlijk. Dus, maar ik zag trouwens ook online, hè, want jij hebt klanten hier in de regio, TSRAV, Van Lanschot, Achmea, maar ook de Hogeschool Leeuwarden. Dus Leeuwarden. It's the place to be, zullen we eventjes bij deze zeggen.
Ja.
Maar dan eventjes, wat is een les? Want jij zit ook al een tijd in het vak.
Ja.
Waarvan je zegt van, als ondernemer had ik dat toch graag vooraf wel geweten. Of dat is er eentje, die deel ik graag even.
Toch de valkuil, vooral in het begin, dat je in je bedrijf neert en niet aan je bedrijf. En dat zie ik nog steeds bij kleine ondernemers, ook wel soms bij het grote. Dat je dan toch heel goed zijn wat ze doen. Dan hebben ze bijvoorbeeld personeel. En dan denken ze, laat mij toch maar even doen. Want dan gaat het beter, sneller of whatever. Maar dan ondertussen ben je dus... En dat had ik in het begin ook. Ik kom uit de sales. Ik heb altijd acquisitie gedaan. En dan ga je starten. En dan krijg je personeel. En dan denk je, ga jij maar even dat doen. Dan ga ik wel bedden. Maar ondertussen ben je dus helemaal niet meer bezig met doorontwikkeling van je bedrijf.
Is dat ook een beetje dan het startpunt geweest met wat je nu doet?
Ja, ik heb wel op een gegeven moment gezegd van oké, dit moet anders, zeg maar, want dit wil ik niet. Ik heb altijd de ambitie gehad om te ondernemen, om grote lijnen kunnen uitzetten en bezig te zijn met hoe kan je het beter anders doen. Hoe kan je voornamelijk je klanten goed helpen? En dan een team om me heen bouwen die het goed zijn in het uitvoeren. Dat vind ik fijn.
Maar je had het net even over die, wat was het, Spark Academy?
Sparkwise Academy,
waar jij je tooling van krijgt.
Ja.
Maar dan denk ik altijd, weet je wat AI vandaag kan? Even plat staan.
Ja.
Overmorgen kan die weer heel wat anders.
Klopt,
dat zie je nu ook. Dus dan denk ik, hoe maak je dan het onderscheid tussen? En vooral, stel je voor dat je Gert-Jan zou helpen.
Ja.
Dan is het in één keer over 3 maanden is de ene tooling weer beter dan de ander.
Klopt.
Dan kan je niet tegen Gert-Jan zeggen, weet je wat, we doen het toch even anders. Dan wordt die ook heel zenuwachtig. Of denk je, wat heeft die gast nou weer over?
Nee, klopt. Kijk, tenminste wat heel erg bij AI wordt gedacht. Kijk, bij AI komen er maandelijks tussen de 5.000 en 7.000 applicaties uit. Maar niet alles is AI. Waar je op moet letten bij AI is dat het een tool is wat self-learning is, zeg maar. Dus je voedt het met data en hij leert van data, om het zo te zeggen. AI is eigenlijk niks anders dan een analytisch krachtig middel om jou als mens te helpen in de creativiteitsproces, maar ook in de emotie aan toevoegen. Daardoor krijg je dus een andere manier van communiceren. Dat is dat AIBIC-verhaal wat je
vergaat. Ja, de C die staat voor communicatie intelligence.
Wel
mooi, hè? ABC. Goddomme, dat is goed bedacht, Gert-Jan, hè?
Super.
Ik kan niet meer claimen, hè? Nee.
Nee, maar dat en natuurlijk. En je krijgt vanuit die stuurgroep krijg je natuurlijk applicaties door die zij weer met 100 man hebben getest. En dat is ook zo. Kijk, in deze tijd van informatie kan je eigenlijk niks meer weten. Want als je nu denkt van oké, ik weet het antwoord, morgen is dat weer veranderd. Dus die wereld door AI is continu in verandering. En daarin moet je dus meekomen. En tuurlijk, je hebt een tooling en die werkt altijd goed, maar je moet altijd weer die kijken van...
Maar hoe doe je dat dan met een van jouw klanten die je net noemde, zal ik maar zeggen. Ja. Dan heb je hem geholpen en dan komt er iets beters. Ga je dan zeggen, joh, stel je voor dat Gert-Jan wel zeggen, Gert-Jan, we hebben iets beters.
Nee, ik zou niet zeggen iets beters. Je kijkt natuurlijk naar de behoefte, dan even in dit voorbeeld naar Gert-Jan, waar heb je behoefte aan? Hè? Het zij de data vanuit de markt beter te begrijpen om te kijken wat jouw doelgroep graag wil zien of de ontwikkeling daarin. Nou, daar heb je bijvoorbeeld een tooling voor. Maar als de product en jouw dienstontwikkeling verder doorontwikkelt, dan kan je wel zeggen, nou, we hebben een andere tooling erbij die een extra edit geeft op hetgeen wat we al kunnen. Wil je dat? Ja of nee? Als je dat wil, dan gaat het je dat opleveren waarschijnlijk. Dus daarin ben je met elkaar aan het spelen. Maar het is niet zo dat je je hele hebben houden alleen maar op robots bewijs van kan gaan aansluiten. En hoppakee, dat
nee,
was
het. Nee, het is een add-on.
Ja, 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 precies. Ja, exact. Precies.
En voor jou is het ook lekker natuurlijk, want dat bestaat. Dat is door zo'n partij ertussen die dat ook allemaal weet.
Ja.
En vervolgens zijn jullie eigenlijk vooral, jullie aggregeren, selecteren en helpen mensen daarmee verder.
Exact, ja. Eigenlijk vanuit wat ik eerder zei, vanuit dat stukje consultancy, van oké, vanuit een vragenformulier, kijk wat je polsstok is, wat je ambitie is, wat je al gedaan, nou, enzovoort. Strategisch adviesrapport, AI of software geeft jou visueel inzichten wat de roadmap kan zijn tot je gewenste omzet. En dan is eigenlijk de vraag aan ons, wat ga je zelf doen en waar heb je hulp bij nodig?
Nou, en dat kan je lekker doen, lekker schalend, dat kan je de hele wereld wij doen, natuurlijk.
Ja.
Eventjes weer naar Tempins. Ik noem lekker Tempins, maar dat is de BV natuurlijk. Hè.
Ja, ook, bowling Almere.
Precies, dus bowling Nederland voor het hoordag. Ja. Maar wat is voor jou een ondernemersles waarvan je zegt van dat had ik toch echt graag geweten? Want jij bent er best wel koud ingestapt natuurlijk door de omstandigheden die er waren.
Ja. Nou, weet je, klinkt misschien heel raar, maar als mensen mij vragen wat vind je het lastigste van ondernemen? Zeker aan het begin vond ik dat je ongelooflijk veel op je afkomt, wat je eigenlijk gewoon weg moet zien te filteren.
En dan heb je het over?
Nou, het gaat van vertegenwoordigers die bij je naar binnen stampen, die denken dat je kantoor zomaar open is, tot aan e-mailtjes en toestanden en personeel dat van alles aan je gaat vragen. En dat vond ik echt, dat ik dacht van wow, weet je wel. En om daar echt keuze in te maken van luister, je moet focussen, je moet heel veel dingen van je afzien, te strenger daarin zijn, harder daarin zijn. En echt focussen op dingen die belangrijk zijn. En dat is een wijze les die ik heb geleerd. Daar had ik eigenlijk misschien veel sneller en harder meteen moeten zeggen. Nee, hier richt ik me op en de rest niet.
Maar heb je dat een beetje zelf moeten ondervinden? Of was er iemand die van buitenaf zei luisteren?
Nee, dat heb ik wel echt zelf moeten ondervinden. Okay. Ja.
Doe je
ja.
trouwens alleen? Of ja. heb je een compagnon?
Nee, ik doe het alleen. Doe
familiebedrijf alleen. Ook niet? Niet
Nee.
Bewust of...
Ja, nou ja.
Het kan zijn hè, dat je denkt...
Ik graag alleen, dus... Nou, ik ben nu dus onderdeel van... met het racen, zeg maar. Je had het net over Race Square. En wij zijn franchise-nemer geworden in Almere van Race Square. En dat is dus iets waar ik best wel lang over moest nadenken. Omdat ik zoiets had van, ja, luister. Ik ben eigenlijk wel een zelfstandig opererend iemand. Ik hou er niet zo van als andere mensen me mee gaan bemoeien, zeg maar. Dus dat was best wel even een lastige keuze voor mij. Om te zeggen, oké, prima. Ik ga onder hun label dat... onderdeel van mijn bedrijf doen. Dus ik opereer wel graag alleen, ja.
Maar heb je dan ook kleding van Max en dat soort dingen hangen? Of,
Nee, dat hebben wij niet. Nee,
okay.
Nee,
maar het is een soort soft franchise.
Ja,
idee, klopt.
Ja.
Dus je hebt
ja.
het wel, maar je bent toch eigenlijk een beetje zelf in lead. Ja. Oh, dat is wel lekker natuurlijk.
Ja.
Als je het even hebt, hè, want bowlingbanen, je hebt ook glow in the dark. Nou, je hebt van alles. Ik heb een tijd geleden ook op een bowlingbaan gestaan. Dat ik dacht. En je hebt nog een keer het verschil, hè? Kegelbanen, bowlingbaan. Dat zijn
dat
wel hele...
Ja, kegelbaan bestaat bijna niet meer.
Nee, maar grappig dat jij dat niet weet.
Wat is een kegelbaan dan?
Een kegelbaan, daar zijn 9 kegels.
Ja.
Bowling 10 pins, hè? Dat zijn 10 kegels.
Ja.
En bij de kegelbaan, die heeft ook een andere vorm. Die gaat eigenlijk van breed naar heel smal. En dan weer naar breed. En de bowlingbaan is gewoon, die heeft overal dezelfde breedte.
En ik kan je vertellen, als je op een baan komt waarvan je denkt het is bowlen, maar het is toch kegelen en je gooit die bal, dan denk je precies, dan denk je wat is dit nou weer? Die bal gaat alle kanten op.
Ja.
Oh, ja.
Ik heb nog wel vaak op de wie geoefend thuis, hè, dus dan heb je een referentiekader van 3 keer niks. Ja. Maar als je even kijkt naar alles wat je daar doet, dan kan ik me ook voorstellen dat je als bedrijf zijn qua duurzaamheid en zo, dan denk ik van nou, je hebt waarschijnlijk een hele dak vol liggen met zonnepanelen. LED-verlichting, ik ga even met je mee. Ik heb geen idee. Wat kan je nog meer doen? Je hele bedrijf zal elektrisch stoken of zo.
Nou, wij hebben inderdaad het hele dak vol met zonnepanelen liggen. Ik had een paar maanden geleden het idee, weet je wat, we gaan verder verduurzamen. Ik had in mijn keuken allemaal gasfriteuses. Dus ik heb dat omgezet naar elektra. Maar ja, helaas, in Almere is er geen stroom.
Nee.
Dus ik ben weer terug naar gas aan het gaan. Dus ik heb mijn friteuses weer omgezet naar gas.
Op marktplaats gezet. En,
Ja, nou ja, die elektrische die kan ik weer in Leeuwarden gebruiken. Maar het punt is dat het dus niet zo makkelijk is om... ook als je ondernemer zou willen, dan is het nog niet zo makkelijk in Nederland. Want het klinkt allemaal wel hartstikke mooi. Ja. Maar in de praktijk valt het allemaal nogal tegen.
Heb je nagedacht over een batterij? Zeg maar, of nou, een batterij. Dat is meer een container waarschijnlijk.
Daar ben ik ook mee bezig. Alleen die batterijen zijn dusdanig duur dat het eigenlijk nog niet rendabel is.
Oké.
Nee.
Krijg je trouwens ook misschien hele... Gekke vraag, maar krijg je ook vanuit degene die bij jou komen, de klanten, krijg je daar ook vragen over verduurzaming van?
Nee.
Nee. Dus nee. Het is niet per se de push vanuit.
Nee. Kijk, ik zou op mijn parkeerterrein graag wel.
Laadpalen.
Ja, maar alleen dat gaat dus niet.
Nee, want er is geen.
Ja, ik heb die capaciteit niet.
Nee.
Dus ja.
Maar dat geldt ook voor de komende jaren dan, als je even het hebt over strategie of vooruitkijken.
Dat denk ik wel, ja. Of tenzij de overheid zegt, we gaan toch even beter ons best doen.
En in maar, Leeuwarden kan het wel.
Nou, in Leeuwarden heb ik geen gas bijvoorbeeld. Dus ik zal daar wel mijn best moeten doen om binnen die energiecapaciteit die ik daar heb, om daar binnen te blijven. Alleen ik zit daar natuurlijk in een stadion met meerdere eigenaren. Dus dan wordt het wel een iets ander verhaal. Kan ik natuurlijk niet zomaar zeggen van ik ga even wat laadpalen neerzetten.
Nee, oké. Okay. Nee.
Dus, maar goed, en in Harderwijk heb ik wel iets meer ruimte op mijn net. Alleen ik overweeg om daar ook zonnepanelen op het dak te leggen. Ik ben er pas ook mee bezig geweest. Maar ja, dan reken je het uit. Dus ja, dat duurt zo lang voordat je terug hebt.
Nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk dat hele salderen, et cetera. Dan wordt de case heel lastig.
Nou ja, ik ben hier in Almere mijn case begonnen met salderen inderdaad. En dan trekken ze dat zo weer vanaf. Ja. Dus het is ook allemaal heel onvoorspelbaar natuurlijk. Dus je weet eigenlijk niet waar je naartoe bent. Dus mijn stelling is, je moet niet te veel op de overheid vertrouwen. Je moet gewoon je eigen ding doen. En doen wat voor je business goed is. En ja, tuurlijk proberen ook duurzaam te opereren. Maar dat gaat dus gewoon helaas niet altijd.
Net even had je trouwens ook over dat het heel goed gaat in jullie business. Vandaag is het lekker zonnig. Maar als het regent, dan sta jij denk ik heel vroeg op.
Ik word altijd heel blij van regen. Ik ben een van de weinige mensen die heel vrolijk wordt van regen.
Ja, nou Stan ook nog wel zo te horen. Maar
wij niet bellen.
Maar het gaat ook zo... Waarom gaat het zo goed dan eigenlijk? Want we horen de economisch gaat het in de min. Nou ja, goed, consumenten die pushen toch een beetje omhoog. Maar gaat dat dan vooral ook richting jullie? Want het is entertainment even eruit.
Nou, ik denk het wel. Kijk, ik vind het ook heel moeilijk om daar iets over te roepen. Wat is het nou precies?
Nou, we hebben Stanley, die nou ja,
heb je het onderzocht?
Nee, nou goed, ik hoorde jou net praten. En ik denk, ja, als ik straks de vraag krijg van zou het voor jou wat kunnen zijn, AI? Dan zou het iets kunnen zijn om te achterhalen wat mijn klanten nou eigenlijk precies willen. Want wij doen van alles, maar we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om eens rustig aan onze gast te vragen van joh.
Ja.
Maar je hebt niet zo'n ding waar je op kan tikken als je eruit loopt, tevreden, ontevreden, gewoon van die smileys of iets anders.
Nou ja, maar dan heb ik nog niet, want ik wil veel meer weten eigenlijk. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ik heb activiteiten toegevoegd. Ik heb sparkbowling. We zijn de eerste in Nederland die sparkbowling heeft.
Wat is dat verschil dan met Glow in the Dark hebben we al?
Ja, kijk, sparkbowling, dat zijn interactieve projecties die op de baan worden geprojecteerd. Dus als jij de bal gooit, dan zie je een vlam achter je bal aan.
Oh, dus als je een paar keer biertje hebt besteld en op een gegeven moment dan denk je, waar is die baan?
Nou, dat zou dus kunnen. Dus dat
ligt je bier.
Ja, waar is je bier?
Maar ik hoor ook wel, ik zie wel wat dingen op de social media voorbij. Dat sommige mensen zeggen, jeetje, het wordt wel heel druk op die bowlingbaan, weet je wel. Dus qua lichteffecten en zo. Dus wij zouden wel meer willen weten van, joh, wat vinden jullie er eigenlijk van? Maar om even terug te komen op jouw vraag. Kijk, in de hele horeca is het onwijs druk geworden na COVID. Ja. Ik dacht, dat duurt een paar maanden en dan zal het wel weer normaliseren. Nou, nu is het al 2 jaar zo en het is nog steeds heel druk. In ieder geval bij ons. En ik zie het ook om me heen in andere horecabedrijven. Ja, ik denk toch dat heel veel mensen gewoon behoefte hebben aan toch wat meer die gezelligheid. Samen dingen doen. Hè, dat ze dat heel belangrijk vinden. En ook, want wat ik zelf ook denk, maar dat kan ik niet helemaal hard maken. We hebben natuurlijk ook een... kijk, wij richten ons ook heel erg op bedrijven natuurlijk. Bedrijfsfeestjes, bedrijfsuitjes. En het is natuurlijk na COVID heel erg thuiswerken geworden.
Ja.
Dus als jij een bedrijf bent, ja, die teambuilding, die gebeurt eigenlijk niet meer bij jou op de werkvloer. Dus
en bij jou heb je keuze uit drie dingen. Hè? Ja. Bedoel, ik zou meteen een hele lach Formule 1 gaan doen. En, ik maar ook. Goed, gaat
op. Ja, wel zeker. Maar ik denk ook, want jij vertelde in het begin al hoe je eigenlijk door COVID eigenlijk bent meegegaan in een verandering van traditioneel naar eigenlijk nieuwe concepten, wil ik niet zeggen, maar een andere manier van invulling. En dat zie je horeca breed. Want, Ronald gaf het net aan van ik ga niet QR, ik ga niet dit doen. Maar juist door die technologische ontwikkeling, moet je wel mee veranderen in slimmer omgaan. Want dat vind ik heel goed wat jij zei van ik kan nu personeel inzetten als gastheer, gastvrouw, waardoor je dus het mens-mens contact, die kwaliteit omhoog kan krikken.
Ja. Ja, dat is waar ik inderdaad naartoe wil. Daar zijn we nog niet overigens hoor.
Nee.
Want ik vind dat daar moet toch echt wel veel in gebeuren. Maar ja. Ik denk wel dat het daarheen gaat. Ja.
Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik denk voor heel horecaland.
Maar zou jij, want Gert-Jan maakte net een beetje de toespeling van wat jij aan het doen bent natuurlijk met je collega. Hoeveel mensen heb je eigenlijk?
Vast op de P6.
Zes. En jij eigenlijk? Hoeveel mensen lopen toch nog rond?
Nou, in totaal met de twee bedrijven, meer 60, 70.
Oh.
Ja, maar heel veel part-timers zijn dat hoor.
Okay, ja,
en dat fluctueert ook in het seizoen. Dus in de wintermaanden worden het er meer. En in de zomer zeg je, joh, ga lekker ergens op terras werken.
Maar goed, dus nu komt voor jou een beetje een stillere periode aan.
Ja.
Tenminste, als het zonnig blijft.
Ja.
Oké, maar dan even Stanley. Ja. Als je dan hoort wat Gert-Jan zegt, zeg jij dan van, oh ja, dat geeft mij meteen allemaal triggers dat ik denk van, hey, dat zou ik eens checken. Want kijk, wat jij doet is mooi, want je hebt heel veel succes. Nou, in ieder geval, het gaat goed. Maar als je niet weet wat de onderliggende factoren zijn en het gaat op een gegeven moment iets minder, dan...
Klopt.
Gaat skibaan naar beneden.
Ja, klopt.
En voordat je hem weet, dan sta je beneden in de piste.
Ja.
Wat zou je doen?
Nou ja, als ik het je zo hoor praten, dan zou ik zeker wel dat stukje onderzoek. En daarna zou ik gaan kijken van oké, hoe beweegt de markt? Hè? Wie is je doelgroep en wat zijn de triggers? En twee, wat wij ook voor de horeca ook veel al doen, is gewoon interne review systemen. Mm. Dat je inderdaad gaat niet alleen maar voor je het leuk, nee. Maar dat je, want vaak zit iemand te wachten tot hij of zij weer aan de beurt is. Nou, doe even een paar vragen voor je. Maar vragen wat jouw inzicht geeft in de beleving, de behoeften enzovoort.
Nou, dat kan je toch ook nasturen? Ik bedoel, als Stan en ik bij jou... ik doe het altijd heel... Ik vind het altijd natuurlijk wel...
Kijk, we hadden het net over die enorme informatiestroom die op je afkomt. Als ik kijk wat er in mijn mailbox allemaal zit, waar ik helemaal niks aan heb.
Nee, maar de doorsnee gebruiken.
Ik heb altijd met die mailtjes... alsjeblieft weg. Maar dus ik durf mijn gasten er eigenlijk niet zo mee lastig te vallen, omdat ik zoiets heb. Ja, ik vind het zelf ook zo irritant.
Precies, daarom zei ik, als je het on the spot doet, dan willen mensen het doen, want ze zitten toch gewoon in die modus. En of, bel na.
Ja. Dat doen we wel trouwens. Bedrijfsgroepen die bellen we na. Maar inderdaad, de consument, die gaan we nog wel wat meer...
En je wil pinpointen waar het zit. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk te maken met sociaal wenselijke antwoorden. Of het was leuk. Hè, maar dat is een soort groepsgevoel. Terwijl misschien Pietje zegt van ja, maar dit gebeurde en dat vond ik eigenlijk niet handig. Bedoel, het is ook een dure manier, hè, nabellen. Bedoel,
dat klopt.
Goed, het levert ook weer wat op, hè. Ja. Want als je nabellen, kan je vaak upsellen en of komen ze terug. En dan nemen ze weer nieuwe mensen mee. Dus je moet altijd kijken wat het je weer op.
Maar heb jij veel concurrenten eigenlijk? Want we praten erover alsof het...
In Almere nu niet, maar er zit iets aan te komen. In het centrum komt wel een soort multifunctioneel leisure concept zit eraan te komen met bolen ook. Dus we krijgen hier wel meer concurrentie. Ja, in Harderwijk ben ik eigenlijk ook een van de weinigen in de regio. Maar goed, dan heb je het wel over bolen. Kijk, wij zeggen altijd, we concurreren ook met andere bedrijfsuitjes natuurlijk. En we zijn, of andere uitjes moet ik zeggen. Kijk, we zijn ook echt een horecabedrijf. Dus wij zeggen altijd, we concurreren ook met andere horeca.
Ja.
Dus eigenlijk is de concurrentie heus wel breed. Maar als je wilt bowlen, dan zijn er natuurlijk op dit moment niet zoveel partijen waar je terecht kan.
Maar dat Race Square, dat heeft zijn eigen filiaal. Die zit ook op Zandvoort volgens mij. En in Utrecht zitten ze daar bij de Wol.
Ja.
Maar dat ging dus niet. Ze zitten niet dadelijk ook in Leeuwarden. Jullie hebben het wel verdeeld.
Ja.
Helemaal top. Wat was voor jou de grootste uitdaging dit jaar dan, Stan? Want het klinkt solide. Je hebt je klanten, er komen dingen bij. Maar moet je veel doen aan acquisitie eigenlijk?
Ja, we zijn altijd bezig met acquisitie.
Ja, maar is het lastiger? Laat ik het zo zeggen.
Nee, het is niet per se lastiger. De mensen veranderen in de zin van, wat jij ook zegt, met mailbox die vol zitten. Druk in de waan van de dag. En dan kom jij met een verhaal. Dus het is wel... daarom zeg ik, wij maken gebruik van die drie hersenwetten. Relevantie, intrinsieke motivatie en hoe heet dat? Daarin wil je dus wel mensen gaan aanspreken om ze uit de sleur te halen. En eventjes van, denk even na. Wie ben je, wat doe je en waar wil je naartoe? En ben je op de juiste weg?
Dan zou je bijna een soort workshop moeten doen of iets. Nou ja, goed, Gert-Jan heeft zijn mailbox al meer dan vol.
Doen we ook.
Nee, maar dat is toch mooi, want het is uiteindelijk een trigger. Hè? Vaak ligt het voor je voeten. En dan, maar doe je dat?
Ik doe het samen met Eddie John Vaux van Sparkwise. Waar hij echt de ochtend bijvoorbeeld je meeneemt in eigenlijk hoe de hersenen werken. En want iedereen werkt in de basis hetzelfde. En iedereen zit als jij koud wordt gebeld, dan heb jij eigenlijk ook zoiets van, oh ja, we zijn weer een verkooppraatje. Dat is alle normale reactie. Het is niet relevant voor jou.
Ik denk dat je gewoon Gert-Jan als eikpersoon moet nemen.
Ja.
Alles testen bij Gert-Jan.
Ja, voor mij lukt dan. Dus dan nemen we in de ochtend daarmee en AI. En dan gaan we eigenlijk in de middag gaan we eigenlijk aan de slag met AI, bijvoorbeeld met ChatGPT, met prompts maken. Van ga maar als groep of ga met ondernemers aan de slag. Gooi je wat je weet, gooi dat erin. Kijk wat eruit komt en ga daar in een creatief proces eens mee aan de slag. Van wat haal je eruit? Hoe kan je het vervaardigen? En hoe ga je het als nieuwe communicatie inzetten?
Zou je dat willen doen? Zou je daartoe bereid zijn? Niet omdat je hier zit naast Stanley. Maar
nou, artificial intelligence.
Nee, maar gewoon zo'n workshop bedoel ik. Van, zou je dat eens willen? Want dat je even getriggerd wordt. Of zeg je, ja, ik zie het alweer aan je gezicht. Je denkt, dan gaan we ballen.
Op dit moment niet.
Het wordt zomer, hè? Daar heb je helemaal niks te doen.
Nee. Nou, ik ben even met
dan ga je racen. Dan zit je de hele dag als Max met petje op.
Ja. Nee. Kijk, voor ons is de eerste stap is nu gewoon echt... ten eerste meer marketing. Want dat hebben we de laatste tijd weinig aan gedaan. En ja. het was ook niet nodig. Dus ja. Ik had zelfs zoiets van, ik heb helemaal niet meer klanten nodig. Want ik kan ze amper bedienen. Maar nu zie ik wel dat we gaan meer marketing weer doen. Meer gestructureerd daarmee aan de slag. En vooral die informatie uit die klanten halen.
Okay. Ja.
Okay. Ja. Wat is jouw grootste uitdaging dit jaar?
Leeuwarden.
Oké, en jouw is? Want dat had ik ook gevraagd, maar nog geen antwoord.
Ja, ik wil meer in de grotere bedrijven binnenkomen.
Oké, alright. Hey, dan aan het eind van het programma vraag ik altijd even, als je nou één dag de baas van Ondernemend Nederland bent. Nou, in Den Haag zijn genoeg posities beschikbaar. Misschien kun je lekker kegelen daar. Doe je,
bolen.
Oh ja, bolen. Shit. Ja. Maar dat is de grap, hè? Je noemt het toch kegelen, maar goed. Of bolen. Maar wat zou jij doen, Gert-Jan, als jij het een dag voor het zeggen had qua Ondernemend Nederland?
Nou, ik zou al... Nou kijk, weet je, laat ik het zo zeggen. Mijn stelling is...
Je gaat nu politiek worden.
Nee, nou kijk. ik durf te beweren dat wij in Nederland geen tekort aan personeel hebben. Ja. Dat is niet aan de hand. Wat er aan de hand is, dat de helft van Nederland is bezig om de andere helft van Nederland, die iets produceert en iets echt doet waar mensen wat aan hebben, om ze bezig te houden. Adviesbureautjes, regeltjes hier, controleurtjes daar. Als we daar de helft van al weg zouden bonjouren, bij wijze van spreken, dan hebben we mensen genoeg. Er was pas ook bij WNL, geloof ik, die bekende dokter, die zei ook van joh, een arts is 40% van zijn tijd bezig met allerlei administratieve rompslomp. Laten we daar nou eens mee ophouden.
Marcel Levy.
Ja, Marcel Levy. Laten we daar nou eens mee ophouden. En dat zie je overal. En dat bedoel ik ook als ondernemer. Als je kijkt, joh, hou op met die onzin, want het voegt helemaal niks toe. Ja. Het is alleen maar ballast. En dat zou mijn verhaal zijn.
Ja, dat klinkt heel simpel.
Ja, ik denk ook eigenlijk dat het veel simpeler is. Ja. Ik denk dat wij in Nederland naartoe moeten, dat we snappen dat de wereld niet maakbaar is. Dat het leven nu helemaal vol met risico's zit. En dat je nu helemaal dingen fout gaan in het leven en dat moet gaan accepteren. En als in Nederland iets fout gaat, dan komt er meteen regeltjes dit. Dus het gaat niet helpen. Het gaat niet helpen. Dus accepteer gewoon dat het leven nu zo is. Als ondernemer accepteer je dat waarschijnlijk meer dan een werknemer, omdat je gewoon ook gewend bent om met die onzekerheid om te gaan. Hele leven is nu helemaal onzeker.
Nou, Stanley, ik geef het je te doen. Welke mooie woorden heb jij over dit stuk? Ja. Je kunt er een boek over gaan schrijven, maar dat is weer een ander vak. Ja. Maar wat zou jij doen?
Ik zou wel de bureaucratie inderdaad wel aanpakken. Want inderdaad, je gaf net voorbeeld van laadpalen. Er is niet genoeg stroom. Je moet, als je dit doet, dan moet je dat regelen. Als je dat moet je zus regelen. Als je veel geld verdient, dan moet er weer... Weet je, laat het overheid zijn en laat het ondernemers zijn. Weet je, ik denk dat MKB het grootste werkgeversplatform is voor werkend Nederland. Ik bedoel, dan moet je meer naar het MKB luisteren, omdat daar van de overheid ook veel geld uitkomt. Dus kijk dan hoe je dat makkelijk kan maken. Want het leven zit vol risico's. Je kan niks uitsluiten. En als het fout gaat, is het juist goed. Want dan leer je ervan. Dan doe je het volgende keer anders. Dan heb je alleen maar één manier gevonden waarop het fout kan gaan, maar nog niet waarop het goed kan gaan.
Dat is ook een soort mentaliteitsverandering eigenlijk, ja, als je hem even plat slaat.
Zou ik een voorbeeldje mogen noemen? Kijk, ik heb een tuinman hier in Almere. Die werkt als ZZP'er. Die komt met zo'n klein wagentje, komt die aanrijden. En die heeft allemaal elektrische apparaten. En die wist mij te vertellen dat hij binnenkort bezoek krijgt van een ambtenaar van de gemeente. Die gaat kijken of hij wel zuinig genoeg met zijn systeem omgaat.
Echt?
Dat is de gekte waar we in Nederland in beland zijn. Die controleur kan ook iets gaan doen waar we wat aan hebben. Ja, maar hier hebben we echt niks aan.
Ik denk dat binnenkort iemand bij jou langskomt, Stanley. En die zegt, die AI die werkt ook 's nachts. Dat is niet volgens CEO van AI.
Die vreet veel stroom.
Ja, jongens. Maar goed, dank jullie hartelijk, heren. Gert-Jan van Manen, eigenaar van Tenpins. En natuurlijk bowlingcentrum Almere, Leeuwarden, Harderwijk. Nou, over een tijdje koppelen nog meer locaties eraan vast. Hoop. En Stanley Mossel, eigenaar van Stand Smart Solutions. Hartelijk dank voor jullie komst en een prettig gesprek.
Ja, bedankt.
Dus dat is weer ondernemersvoer. Hè? Zeker. Om te digesten. Leuk. Hartelijk dank voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Je kan natuurlijk eerdere afleveringen bekijken of beluisteren via EasyFM, Enomere TV. Het kan dan meer ondernemersplatform en natuurlijk de pod- en podcastplatformen die er zijn. Ik wens jou een hele succesvolle week toe en graag tot de volgende keer.